Goedemorgen allemaal. Ik wil met u vanmorgen gaan nadenken over een gedeelte uit Romeinen, dan hoofdstuk 8. En dan lezen we vanaf vers 26. En ik wil eerst dat gedeelte met u lezen. En daarna zal ik de prediking opdragen in gebed. Dus als je je Bijbel bij je hebt, dan zal ik jullie vragen om met mij dat gedeelte, de brief van Paulus aan de Romeinen, op te slaan. Hoofdstuk 8. En dan lezen we samen vanaf vers 26. En een groot deel van de teksten die zullen ook geprojecteerd worden. Dus je kunt op zich ook met het op het scherm meelezen. Goed, vers 26 van hoofdstuk 8. De brief van Paulus aan de Romeinen. En daar staat: en evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest echter zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Goed, laten we samen nog even een moment van gebed kennen. Heere God, we willen u zo danken dat we als gemeente vanmorgen voor uw aangezicht mogen komen. Heren, we hebben onze lofzang al naar u opgezonden. Heer, we hebben uw naam, we hebben de Zoon, de Heer Jezus, geprezen. Ik wil u danken voor de rust die we zo mogen ervaren, Heer, om aan uw voeten te mogen zijn. En ik ben u zo dankbaar, Heer, dat uw woord, uw kostbare woord vanmorgen in ons midden opnieuw mogen hebben, waarin u zichzelf, Heer, bekend maakt, openbaart aan ons. Als God de Vader, als God de Zoon, als God de Heilige Geest. En vanmorgen willen we stilstaan, Heer, bij de derde persoon in de drie-eenheid, de Heilige Geest. Waarvan Job zegt dat hij de adem van de ontzagwekkende genoemd wordt. En Job zegt ook dat het die adem van de ontzagwekkende is, de Heilige Geest, die inzicht geeft. Heer, en dat hebben we vanmorgen nodig. Heer, dat heb ik nodig. En ik wil u bidden dat u onze oren wilt openen, onze harten wilt openen, dat we uw Geest, Heer, meer en meer mogen gaan liefhebben. Omdat Hij God is, Heer. En was het niet de Heer Jezus die zei dat het eerste en het grote gebod is om God lief te hebben? En we willen ook uw Geest als God zijnde liefhebben. Heer, spreek tot ons vanmorgen. Door ons heen, door mij heen. En dat u mijn woorden, Heer, wilt vermenigvuldigen. Dat u er leven aan wilt geven. Heer, en dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Als je nog nooit in een gemeente zou zijn geweest. En voor sommigen is dat moeilijk voor te stellen, want die zijn al heel wat jaren komen in de gemeente. Maar stel dat je nog nooit in een gemeente zou zijn geweest. En je hebt het Oude Testament heb je gelezen en het Nieuwe Testament. Dan zou je hoge verwachtingen moeten hebben van de werking van de Heilige Geest in het leven van een christen. En in de gemeente, in de samenkomsten waar we als kinderen van God samenkomen. Ga maar na. Toen de Heer Jezus aan zijn discipelen bekend maakte dat hij zou gaan sterven, troostte hij hen door te zeggen dat er een andere trooster zou komen. Johannes 14, vers 16 zegt: en ik, de Heer Jezus, die spreekt daar. De Heer Jezus zegt: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En iets verderop gaat de Heer Jezus nog een stapje verder, en hij zegt dat het in hun belang is, dat het beter voor hun is, dat Jezus gaat, zodat de trooster kan komen. In Johannes 16 en vers 7 zegt de Heer Jezus: maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En dan in Handelingen 1, nadat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, geeft hij de discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te blijven wachten op de Heilige Geest. En dat doen de discipelen ook. Ze gehoorzamen, maar ze hadden op dat moment geen idee op wie of wat ze moesten wachten. Of hoe het zou zijn wanneer dat de Heilige Geest weer gekomen zou zijn. Maar de discipelen die keken vol verwachting uit omdat de Heer Jezus ze de opdracht had gegeven om te wachten en uit te kijken op deze goede gave. En dan nog iets verderop in Handelingen 2, daar vinden we de vervulling van de belofte. En op het moment dat de Heilige Geest uitgestort wordt, moeten de discipelen verbaasd hebben gestaan. De kracht van de Heilige Geest die werd op een manier tentoongesteld, getoond, zoals niemand dat eerder had gezien of had durven hopen. En dan was daar ook Petrus die die onvoorstelbare belofte mocht doen, dat diezelfde Heilige Geest in een ieder die een kind van God is, wedergeboren is, wil komen wonen en werken. Romeinen 8 vers 9 zegt, en dat hangt hier direct mee samen, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. En dit vers dat betekent zoveel als dat als je een kind van God bent, als je gelovige bent, dan woont de Heilige Geest in jou. En Paulus herhaalt dit nog een keer in 1 Korinthe 6 vanaf vers 19. Paulus zegt daar, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent, want u bent immers duur gekocht. Dus onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zo gezegd zijn intrek in ons genomen en hij is in ons komen wonen. En onze lichamen, jouw en mijn lichamen, zijn een tempel, de woonplaats van de Heilige Geest. Maar wie is dat dan? Wie is die Heilige Geest dan? Het gaat vanmorgen iets te ver om hier lang bij stil te staan. Maar ik kan niet over de Heilige Geest spreken zonder hem, zeg maar, iets over zijn persoon te zeggen. Over wie hij is en over zijn godheid. En ik wil dus kort iets zeggen over zijn taak in de drie eenheid. In de godheid is de Heilige Geest de uitvoerende macht. De Heilige Geest woont in ons en zijn werk in ons is dat hij de Heer Jezus verheerlijkt. Johannes 16 vers 14 zegt dat. En ook dat hij ons de liefde van God leert kennen. En de Bijbel laat zien dat de onderverdeling van de taken tussen de, zeg maar, de God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als volgt is. Dat God de Vader de onzichtbare volheid van de Godheid is. De onzichtbare. Iemand die geen mens gezien heeft en die ook geen mens zal zien. 1 Timotheus 6, 16 zegt dat. Dat is de Vader. En de Zoon is de zichtbare volheid van de Godheid. De verschenen volheid van de Godheid. Want in hem, zegt Colossenzen 2 vers 9, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dat is de Zoon. En de Geest is al de volheid van de Godheid die direct in ons werkt. Op de schepselen van God, op jou en mij. Zie je het verschil? Je hebt de Godheid, de volheid van de Godheid onzichtbaar, de volheid van de Godheid zichtbaar en de volheid van de Godheid direct aan het werk in jou en mij. Nou, als dat inderdaad zo is, dat die geest intrek in jou en mijn lichaam heeft genomen, dus dat hij in ons woont en dat onze lichamen een tempel zijn van die Heilige Geest, dan zou er toch een enorm verschil moeten zijn tussen diegene in wie de Heilige Geest woont en in die persoon in wie hij niet woont. En de Heer Jezus zei dat hij de discipelen een andere trooster zou geven die tot in eeuwigheid bij ze zou blijven. En wanneer hij spreekt hier over anderen, dat woord wat hier voor anderen wordt gebruikt, dat betekent een andere gelijk aan de vorige. In plaats van een ander soort. Dus als Jezus zegt er zal een andere trooster komen, dan zegt hij er zal een ander komen zoals ik was. En toen de discipelen dat 2000 jaar geleden voor het eerst hoorden, was het vast en zeker moeilijk voor ze om dat goed te begrijpen. Hoe kon het nu beter zijn om die Jezus, met wie ze konden optrekken, met wie ze konden praten, met wie ze konden huilen, met wie ze konden lachen, een man die, zeg maar, aanwezig was in hun midden, om hem in te ruilen, zeg maar menselijk gezegd, voor een geest die ontastbaar en onzichtbaar is. En is het nu voor ons, nu bijna 2000 jaar later, ook niet hetzelfde? Als we hier vanmorgen kort zouden vragen van, als je zou kunnen kiezen, of de Heer Jezus in je midden, als tastbare, als aanwezige, of als de Heilige Geest, als onzichtbare, voor wie zou je dan kiezen? Maar hoe zit het dan met wat Jezus had gezegd tegen zijn discipelen, dat het beter is om de Heilige Geest te hebben? Jezus zei, het is nuttig, het is beter voor jullie dat ik ga en dat de Heilige Geest zal komen. Geloof je dat? Geloof je dat wat Jezus zegt en zie je dat ook terug in je leven? Dat het inderdaad beter is dat de Heilige Geest is gekomen. En om het belang, zeg maar, van deze vraag je te goed te laten beseffen, en wil ik je een vraag stellen. En dat is een hele persoonlijke vraag. Heb je er al eens over nagedacht wat een rups denkt? En als je dat alles hebt gedaan, ik denk niet dat iemand hier, als je dat al doet, dat je dan je hand opsteekt. Bang voor de reacties en wat mensen van je zouden denken. Maar laat me eens even over het rupsje nadenken. Dat is een klein beestje wat zijn hele leven kruipt op een heel klein stukje aarde. En klimt in planten en uit planten weer naar beneden. Dat is wat een rupsje doet. En dan op een dag gaat hij slapen. En na een hele lange slaap wordt dat beestje wakker. En dan komt het tot de ontdekking dat het kan vliegen. Wat moet er in dat beestje omgaan als hij zijn, zeg maar, ziet dat hij kan vliegen en dat hij die mooie nieuwe vleugels ziet? Dan moet hij toch afvragen, wat is er met mijn klein, plomp, vieze lichaampje gebeurd? En hoe is het dan met ons als wedergeboren kinderen van God? Op het moment dat de Heilige Geest zijn intrek in ons komt nemen, dat hij in ons komt wonen, dan zouden wij toch net zo verrukt moeten zijn als dat rupsje dat hij tot ontdekking komt dat hij kan vliegen. Dat we echt zeg maar diep verrukt moeten zijn over het feit dat wij een nieuwe schepping zijn geworden, zegt de Bijbel. En verlangen we daar niet allemaal naar? Dat die geest, diezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de doden, dat diezelfde geest in jou en mij is komen wonen? En Jezus zegt dus dat het beter voor ons is dat de Heilige Geest kwam. En ik weet niet hoe het met jou is vanmorgen, maar ik wil op die manier leven dat ik weet dat dat waar is. Dat ik in mijn leven dat kan zien dat dat waar is. Dat het inderdaad beter voor mij is dat de Heilige Geest is gekomen. Ik wil met andere woorden niet blijven kruipen zoals dat beestje op dat kleine stukje aarde op en naar beneden. Maar ik wil zeg maar leven in de wetenschap dat ik de mogelijkheid heb om te kunnen vliegen. Nou, dat als inleiding. Een van de plaatsen waar de Heilige Geest, die derde persoon in de drie-eenheid, de meeste aandacht krijgt en het meest naar voren komt, is in dit hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. En vanmorgen wil ik met jullie gaan kijken met name naar die twee versen, 26 en 27. Maar eerst wil ik even kort aanhalen wat er in die teksten daaraan voorafgaand over de werking van de Heilige Geest is gezegd. Eén ding wat heel duidelijk blijkt uit dit hoofdstuk is dat de Heilige Geest niet zomaar een kracht is. Niet zomaar de kracht van God is, maar dat hij een persoon is. Een persoon die samenwerkt met God de Vader en God de Zoon. En dat hij in relatie staat tot God de Vader. En ik wil dus kort een overzicht geven van wat de Heilige Geest in ons doet op het moment dat hij in jou en mij is komen wonen. En een van mijn doelen, een van de redenen waarom dat ik met jullie vanmorgen over deze teksten wil nadenken, is dat je de Heilige Geest zult gaan liefhebben. Ik noemde dat al in het gebed en het werd ook in de aanbidding werd dat genoemd. Dat God heeft ons, de Heer Jezus heeft ons zeg maar laten zien dat de grootste en eerste opdracht is om God lief te hebben. En dat betekent dus dat wij ook de Heilige Geest moeten lief hebben, want de Heilige Geest is God. En dus moeten we de Heilige Geest lief hebben als een persoon, als iemand die jou lief heeft, iemand die gevoelens voor jou heeft, die aan jou denkt. En, wat blijkt uit deze verse, die voor jou bidt en voor jou pleit. Maar zoals gezegd, eerst kort het overzicht. En omdat het is wat veel informatie en om dat goed te kunnen verwerken, heb ik dat even op een sheet gezet. En als je kijkt, Iets terug, ja, deze sheet. Eerst is vers 2. Dat is de eerste vers in Romeinen 8 waar we iets zien over de werking van de Heilige Geest in ons leven. Daar staat dat de wet van de geest ons vrijmaakt van de zonde en van de dood. Nou, wat ik dus nu ga doen is een opsomming. Maar ik wil er eigenlijk vragen om eens gewoon te luisteren. En te proberen te begrijpen wat er wel niet voor magistraals aan de hand is. Op het moment dat de Heilige Geest zijn intrek neemt in jouw leven. Vers 4 zegt, de Heilige Geest helpt je om de rechtvaardige eis van de wet te vervullen. Volgens vers 6 geeft de Heilige Geest leven en vrede. Volgens vers 11 zal God onze sterfelijke lichamen levend maken door de Geest van God, dezelfde Geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft. En volgens vers 13 helpt de Heilige Geest om de daden van het lichaam te doden. Vers 14, de kinderen van God worden geleid door de Heilige Geest. En dan vers 15 en 16, daar staat dat de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn en dat hij op die manier ons zekerheid geeft voor ons behoud. En dan in vers 23, daar staat dat wij de eerstelingen van de geest hebben ontvangen en dat hij de garantie vormt van onze verlossing. En dat gaat dus zeg maar aan die versen 26 en 27 vooraf. En dan komen dus die versen waar staat dat de Heilige Geest ons helpt wanneer wij niet weten wat wij bidden zullen zoals het behoort. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over gaan hebben. En dat doe ik aan de hand van drie vragen. En de eerste vraag waar deze twee versen antwoord op geven is de vraag, wat bidt de Heilige Geest voor ons? En dan de tweede, hoe bidt de Heilige Geest voor ons? En dan de derde vraag, waarom bidt de Heilige Geest voor ons? Maar eerst de eerste vraag. Wat bidt de Heilige Geest voor ons? Paulus maakt duidelijk dat de manier waarop de Heilige Geest ons helpt in onze zwakheden is door voor ons te bidden. Lees vers 26 nog maar eens met mij. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, waar bidt de Heilige Geest voor, wanneer hij voor ons pleit? Dit korte gedeelte geeft drie aanwijzingen voor een antwoord op deze vraag. Het eerste is, het zegt dat de Heilige Geest vraagt om dingen waarvan wij niet weten dat wij erom moeten vragen. Vers 26 zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dat is het eerste wat de Heilige Geest duidelijk maakt. Dat hij vraagt om dingen waarvan wij niet weten dat wij erom moeten vragen. En dan het tweede. Datzelfde gedeelte zegt dat de Heilige Geest vraagt om dingen waar wij niet om vragen vanwege onze zwakheden. Vers 26. De Heilige Geest helpt ons in onze zwakheden. En dan het derde. Het zegt dat de Heilige Geest vraagt om dingen die naar de wil van God zijn. Vers 27 zegt, de Heilige Geest pleit naar de wil van God voor de heiligen. Nou, laat dat eens op je inwerken. Dat zijn zeg maar de drie redenen waar de Heilige Geest voor bidt. Dus als Paulus hier zegt dat de Heilige Geest bidt voor de dingen waarvoor wij niet bidden, omdat wij niet weten zoals het behoort, dan sluit dat een heleboel dingen uit. Een voorbeeld. Wij bidden voor geloof. Je kunt bidden voor meer liefde of heiligheid in je leven. Of voor de vruchten van de geest in het algemeen. We hoeven ons niet af te vragen of wij moeten bidden voor dat soort dingen. Voor dingen in het algemeen waar de Heere God ons toe oproept om voor te bidden. Als God jou duidelijk maakt om iets na te streven, liefde, geloof, gerechtigheid, heiligheid, dan weet je dat we daarvoor moeten bidden. Dus daar doelt Paulus hier niet op. Dit gedeelte maakt duidelijk dat de Heilige Geest ons helpt door voor ons te bidden wanneer wij niet weten waarvoor wij moeten bidden. Dus, wanneer is dat? Waarvoor of om welke dingen weten wij niet te bidden? Waar, met andere woorden, zijn wij niet zeker van? En hier helpt het woordje zwakheid ons. In vers 26. En dat gedeelte wat ik zojuist noemde in het overzicht wat eraan vooraf gaat. Paulus zegt, en evenzo komt de geest ons in onze zwakheden te hulp. Dus onze onzekerheid, dat wij niet weten waarvoor wij moeten bidden, dat komt voort uit onze zwakheden. En wat die zwakheden dan zijn, dat blijkt uit dat gedeelte wat eraan vooraf gaat, uit de context. Uit de versen 18 tot 25 en dan vooral in vers 23. Lees maar eens met mij mee wat daar staat. Romeinen 8 vers 23. Ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus als Paulus het in vers 26 en 27 heeft over het zuchten en de zwakheden, dan is de context, zeg maar, waarin we dat moeten interpreteren en moeten lezen, is het zuchten en het verval de ellende in de wereld, in de schepping. Het is het zuchten, zegt Paulus, van de lichamen die nog niet verlost zijn. Vers 10 zegt Paulus dat het lichaam zo goed als dood is vanwege de zonde. En in vers 11 zegt hij dat de Heilige Geest ons op een dag onze sterfelijke lichamen levend zal maken. Maar tot die tijd, totdat die dag is aangebroken, zuchten onze lichamen onder de vloek van de zondeval. Vers 20. En dus, als Paulus in vers 26 en 27 het heeft over het zuchten, dan doelt hij hierop, op deze zwakheden. En dus in die eerste verse wil Paulus ze de hoop voorhouden, de gelovigen die zuchten onder de vloek van de zondeval, de hoop voor te houden, dat één dag die dag zal komen dat ze verlost zullen worden van hun lichamen. En dan komt dat vers 26 en dan zegt Paulus, en evenzo, dat betekent dus op dezelfde manier, evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Paulus zegt, ik heb jullie geholpen door jullie de hoop op een hoopvolle toekomst voor te houden. En nu op dezelfde manier, evenzo, komt de Heilige Geest ons te hulp in onze zwakheid. Dus welke zwakheid? Dezelfde zwakheden waar Paulus zojuist over heeft gesproken. De ziektes in ons leven, de moeite, de teleurstellingen, de ellende. En wat opmerkelijk is, is dat Paulus deze zwakheid ziet als een gegeven. Paulus zegt niet van dat God zal komen op een dag en dat hij die zwakheden zal wegnemen. Of dat de Heilige Geest zal komen en dat hij van jou en mij sterke, krachtige mannen en vrouwen zal maken. Nee. Dit gedeelte laat zien dat de Heilige Geest komt, ons te hulp komt, dat hij ons tegemoet komt in onze zwakheden. Waarvoor dan? Weten wij niet te bidden in onze zwakheden? Ik denk dat het antwoord op deze vraag is dat wij niet weten wat Gods wil is. Waarom dat hij die moeite, die ziekten in ons leven toelaat. Wij weten niet of we moeten bidden als we ziek zijn voor genezing, of dat we moeten bidden om te blijven volharden, om te blijven vol te houden. En laat ik één ding duidelijk maken. Beide zijn goed. Je mag bidden voor genezing en je mag bidden voor kracht om vol te houden. Maar als we bidden, dan is het diep in ons een verlangen om in geloof te bidden. En wij zuchten omdat wij Gods wil niet kennen. Omdat we niet weten wat Gods plan is met die ziekte. Of met die teleurstelling. Of met die moeite in ons leven. We weten het niet. En wat zo'n troost is voor mij, en ik hoop dat het voor jou ook is als je dit zo ziet, is dat Paulus ons leert dat dat ook niet van ons verwacht wordt. Paulus leert ons dat niet van ons verwacht wordt dat wij Gods wil in ons leven in alles kennen. Ja, het is Gods wil dat wij geloof hebben, dat wij ons geloof stellen op zijn Zoon, dat we onze hoop stellen op hem en dat we ons uitstrekken naar in liefde en in gerechtigheid en heiligheid. Maar of je nu moet bidden om beter te worden, of dat je bidt om de verzoeking voorbij te laten gaan, of dat je bidt om hem kracht te geven, jouw kracht te geven om te blijven volharden, dat weten we niet. En voor mij is die troost, er zit daar zo'n troost in, dat dit Paulus hier duidelijk maakt dat dat oké is. Het is oké om niet te weten wat Gods wil in alles in jouw leven is. En waarom is dat nou? Dat is oké omdat er iemand is die dat wel weet. En hij bidt zoals het behoort. En dus mogen wij hoop putten uit het feit dat Gods werken in jou en mijn leven niet beperkt zijn tot wat jij en ik kunnen begrijpen. Of wat wij in onze gebeden kunnen uitdrukken in woorden. We mogen, wat Efeziërs zegt, er ons over verheugen dat God veel meer kan doen dan wij kunnen vragen of bedenken. En dan die tweede vraag. Hoe bidt de Heilige Geest voor ons? In het laatste gedeelte van vers 26 zegt Paulus: de Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat werkwoord pleiten, dat hier vertaald is met pleiten, het Griekse woord in de grondtekst is hyperentungano. Dat is een leuk woord voor galgje. Hyperentungano. Wat dat betekent in het diepste betekenis, dat betekent iemand redden die in groot gevaar is. Iemand redden die in groot gevaar is, maar niet in staat is om zichzelf te redden. Dat is de betekenis van dat woord hyperentungano, wat hier vertaald is met pleiten. En wat dat zegt, is dat wij dus iemand nodig hebben die veel krachtiger is dan wij. Iemand die meer inzicht heeft. En dat is de Heilige Geest. En in mijn voorbereidingen luister ik naar een preek van Ligon Duncan. En hij getuigde over iets wat hem als kleine jongen, hij was 10 jaar oud, was overkomen. En toen ik dat voorbeeld hoorde, wilde ik dat hier jullie vertellen. Omdat dat heel duidelijk, heel mooi die betekenis van het woord hyperentungano laat zien. Dat pleiten. Hij was ongeveer 10 jaar oud, Ligon. Toen zijn jongste broertje een hartaanval kreeg. En ze waren boven op dat moment aan het spelen. En op dat moment, toen dat gebeurde, werden de lippen van zijn broertje, Mel heette hij, werden blauw. En zijn gezicht werd asgrauw. En de eerste reactie van Ligon was, hij dacht dat zijn broertje hem voor de gek aan het houden was. Zijn adem in te houden, je kunt het wel voorstellen. En hij zei tegen hem, Mel, stop daarmee. En op dat moment viel hij flauw en zijn ademhaling stopte. En Ligon die bedacht zich niet, die rende naar beneden om hun vader en moeder op te halen. En die begonnen meteen met reanimeren. En zijn vader zei nog tegen hem, Ligon, ga jij gauw naar beneden en bel jij de dokter op. En zeg tegen de dokter dat wij met Mel naar de eerste hulp zullen gaan. En Ligon die rende naar beneden en het lukte hem inderdaad om dat nummer te draaien. Maar toen de dokter eenmaal aan de telefoon kwam, kon hij alleen maar zeggen, u moet mijn broertje komen helpen, u moet mijn broertje komen helpen. En elke keer als de dokter hem vragen probeerde te stellen om überhaupt te begrijpen wat er aan de hand was, zei hij alleen maar, u moet komen, u moet komen. En hij wist dus niet wat hij moest zeggen. En op dat moment kwam zijn vader en die nam de hoorn van hem over. En die sprak met de arts, vertelde wat er aan de hand was en wat er moest gebeuren. Nu, dat woord hyperentungano, als Paulus hier zegt dat als jij in zo'n situatie komt, als jij niet weet wat jij moet doen, dat God dan zijn geest stuurt om jou te helpen. Als jij uitroept, Heer, ik kan het niet. Heer, of je bent, ik heb de kracht niet meer. Of Heer, ik zie geen uitweg meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Dan zegt de Heere God, dan stuurt Hij in de persoon van de Heilige Geest. En dan komt God zelf om jou in je zwakheid te helpen. En hoe vaak gebeurt dat niet? Dat je in je leven niet weet wat Gods plan is. En dat je daarom eigenlijk niet goed weet wat je moet bidden. En ook in de Bijbel zien we daar voorbeelden van. Kijk maar eens naar Mozes. Was het niet Mozes die bad tot God dat hij met het beloofde, met het volk, Gods volk, het beloofde land mocht binnengaan? Mozes wist niet waar hij voor moest bidden. Want het was namelijk Gods plan niet dat hij met het volk het beloofde land zou binnengaan. Of Jeremia. Jeremia die bad eens: Heere, laat uw volk uw woorden horen en terugkeren naar u. Maar wat was Gods reactie? Gods reactie was dat hij die mensen niet meer kon aanhoren en dat hij ze zou gaan oordelen. Of dan Paulus. Paulus die bad: Heere, neem toch deze doorn in mijn vlees weg. Maar Gods antwoord was nee. Soms weten we gewoonweg niet wat Gods wil is in ons leven. En wat Paulus hier in dit gedeelte laat zien, dat er eigenlijk niemand is, niemand van ons weet en bidt zoals het behoort. Paulus zegt dat de Heilige Geest voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat betekent dat eigenlijk, dat onuitsprekelijke verzuchtingen? Letterlijk staat er in de grondtekst met woordeloze zuchten. En als je de NBV-vertaling, nieuwe Bijbelvertaling bij hebt, zo wordt het daar vertaald. Woordeloze zuchten. Maar wat wil dit zeggen? Ik denk dit. Als jij een kind van God bent, als jij gelooft in en je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, dan heb je niet alleen de Heer Jezus als je middelaar, maar dan heb je nog een middelaar. Je hebt zogezegd twee middelaars. Eén aan beide uiteinden van de lijn. Je hebt de Heer Jezus, die, zoals de Bijbel duidelijk schetst, die zit aan de rechterhand van de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die ook voor jou bidt en pleit. En dit gedeelte laat zien dat daar ook de Heilige Geest is, die in ons woont. En die, zoals Romeinen 8 laat zien, voor jou bidt en pleit. Dus je hebt hier, wat we eigenlijk zien, is dat we twee middelaars hebben. Eén die zit aan de rechterhand van de Vader, de Almachtige, in de hemel, en die ook voor jou bidt en pleit, en één die in ons woont, de Heilige Geest. En deze middelaar, de Heilige Geest, die zucht met jou. Paulus zegt eigenlijk, deze middelaar, de Heilige Geest, neemt jou en mijn zuchten, die jij en ik proberen op te zenden naar God, en waar wij de woorden niet voor kunnen vinden. En de Heilige Geest die pleit voor ons en maakt onze verzuchtingen bekend bij God. Wanneer Daniël bijvoorbeeld in het Oude Testament bidt voor de terugkeer van het volk, het was in ballingschap, en Daniël bad tot God of het volk weer terug mocht keren, dan willigt God Daniëls gebed in. En terwijl hij dat doet, terwijl hij dat gebed van Daniël inwilligt, gebruikt hij woorden die ver boven Daniëls verstand uitgingen. Want in die woorden, op het moment dat God dat gebed van Daniël inwilligt, maakt hij de komst van zijn zoon bekend. En dat is zo'n voorbeeld, dat de Heilige Geest het gebed van Daniël neemt en het opzendt naar God, en dat God veel meer gaf dan waar Daniël om vroeg of maar besef van had wat er zou gaan gebeuren, wat Gods plan met deze schepping is. Of misschien ben jij Hanna. De Heer Jezus noemt het Heilige Geest een trooster. En ben jij Hanna vanmorgen hier en is je hart verscheurd van verdriet? En je zit hier vanmorgen en je lippen bewegen, maar de woorden komen niet. En dan is daar die priester Eli, die denkt dat jij dronken bent. Omdat je lippen bewegen, maar de woorden niet komen. En dan is daar de Heilige Geest en die neemt de woorden van Hanna, het zuchten van haar hart, en maakt er een gebed van, dat vele jaren later door Maria wordt aangehaald. Op het moment dat de komst van de Heer Jezus wordt aangekondigd. Is dat niet magistraal? Dat is wat de Heilige Geest in en door jou en mij wil doen. En dan die derde vraag. Waarom doet de Heilige Geest dat? Waarom bidt hij voor ons. En let dan met mij eens naar wat er staat in vers 27. En dat is opnieuw zo'n enorme bemoediging. En die bemoediging is dit. De Vader weet wat het denken van de Heilige Geest is. Paulus zegt in vers 27, en hij die de harten doorzoekt. Wie is dat? Dat is God. God doorzoekt de harten. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij, de Geest, naar de wil van God voor de heiligen pleit. Wat zegt Paulus hier? Paulus zegt dat de Heilige Geest de wensen van ons hart, onze verlangens, op een perfecte manier overbrengt naar onze hemelse Vader. En dat de Heere God op zijn beurt perfect begrijpt, zelfs wanneer wij het niet of helemaal niet begrijpen. De Heilige Geest die verwoordt onze verlangens perfect. En de Heere God begrijpt ze perfect. Jij en ik, wij weten niet wat wij moeten bidden of hoe wij moeten bidden zoals het behoort. En toch is daar, en dat is die bemoediging, die belofte dat de Heere God de stem van de Heilige Geest hoort in onze verzuchtingen. Heb jij een moment ooit eens gekend dat je op je knieën lag voor het aangezicht van God? En dat je niet wist wat je moest bidden? Dat je misschien zo terneergeslagen was door de teleurstellingen, wat hier is overkomen? Of misschien dat je zoals bij Job, dat je ogen dof zijn geworden van verdriet. Hoe kom je dan in gebed voor Gods aangezicht? En Paulus zegt hier dat als jij niet weet wat je moet bidden, dat God weet wat het denken van de Geest is en dat de Geest voor jou bidt en pleit. Paulus maakt duidelijk dat God de gedachten kent van de Heilige Geest en dat de Heilige Geest tussen beiden komt, tussen jou en God, en dat hij voor jou als middelaar pleit. Paulus schetst hier een beeld van God die bidt tot God, naar de wil van God. Vers 26 en 27 laten zo duidelijk zien dat God bidt tot God, naar de wil van God. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat God de Vader altijd het gebed van God, de Heilige Geest, hoort. En wat Paulus zegt is dat gebed wat God altijd hoort van de Heilige Geest is het gebed voor jou. En dat gebed wordt dus altijd gehoord. En altijd beantwoord. Want God wijst gebeden van God niet af. En ik hoop dat je op dit punt aangekomen bent en dat je overtuigd bent. Maar zo niet, dan heb ik nog een voorbeeld voor je. Jeremia, opnieuw. Jeremia is op een punt in zijn leven aangekomen dat hij niet weet waarvoor hij moet bidden. En ook op dat punt zien we dat de Heilige Geest zijn gebed aanvaardbaar maakt. Als je in Jeremia 20 kijkt, daar zien we een Jeremia die God bidt, smeekt om een einde aan zijn leven te maken. Jeremia gaat zelfs zo ver dat hij de dag vervloekt waarop hij geboren is. Maar wat weet Jeremia nu? Binnenin hem, in het leven van, in het hart van Jeremia, is het zo'n chaos dat hij niet weet waarvoor hij moet bidden. En dan is daar de Heilige Geest die dat gebed van Jeremia opneemt en het corrigeert terwijl het opstijgt naar Gods aangezicht. Of kijk eens naar een man als David, die uitroept, hoe lang, o Heere? En de Heilige Geest die neemt dat gebed en brengt het in overeenstemming met de wil van God. En als op zo'n manier dat het nu een voorbeeldgebed is voor jou en voor mij. En dan nu misschien wel de meest essentiële vraag. De vraag waar het allemaal om draait. Om wie gaat het hier eigenlijk? Waarom bidt de Heilige Geest voor jou en voor mij? Draait het hier, gaat het hier om jou en mij? Of gaat het hier om iemand anders? Wanneer de Heilige Geest voor ons bidt en pleit en dus zo onze verzuchtingen bekend maakt bij God, dan maakt Hij ons op die manier afhankelijk van God. En dan krijgt God de eer wanneer Hij ons helpt. In Psalm 50, vers 15, zegt de Heere God: roep mij toch aan, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik, zegt de Heere God, ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Of in Johannes 14, vers 13, daar zegt de Heere Jezus: ook wat u en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Op dat. Dat zegt dus waarom? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dus als wij vanmorgen in dit gedeelte zien dat de Heilige Geest optreedt als middelaar, als jouw middelaar, door voor jou en mij te bidden en te pleiten, dan is dit het doel. De Vader in de Zoon, in de Heer Jezus, te verheerlijken. En op deze manier wordt de Heer Jezus op een indirecte manier verheerlijkt. Ik vond dat zo mooi. Het muziekteam, de liederen die jullie hebben uitgekozen. Het thema, jullie wisten dat het thema de Heilige Geest was. Maar wat klonk er door jullie liederen heen? Ik hoop dat je dat gemerkt hebt. Het ging over Jezus. En over God. En dat is wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest richt nooit de aandacht op zichzelf. Hij zal altijd het licht werpen op de Heer Jezus, op de Zoon. En de Zoon, de Heer Jezus zegt dat Hij gekomen is om de Vader te verheerlijken. Zie je het plaatje? De Heilige Geest die voor jou en mij bidt en pleit. Die ons afhankelijk maakt van God de Vader. De Heilige Geest die wijst op de Heer Jezus. En de Heer Jezus die is gekomen, zegt Hij, om God de Vader te verheerlijken. En zo weerspiegelt dus elke persoon in de drie eenheid, elke volheid van de Godheid, de Heer Jezus, de Heilige Geest en God de Vader, weerspiegelen de glorie van elkaar. En dus zien we vanmorgen, daarmee wil ik afsluiten, dat God wordt verheerlijkt door de Heilige Geest die in genade van God in ons is komen wonen. Dat in dat verheerlijken van de Heere God, dat wij daar met onze lichamen, met onze levens, een bescheiden rol mogen spelen door de Heilige Geest die in ons en door ons heen wil werken. Goed, laten we een moment kennen om stil te zijn en zo voor Gods aangezicht te komen. Heere God, ik realiseer me nu als ik zo stil ben en de preek voorbij is, dat er veel woorden zijn gesproken, Heer. En ik wil u bidden, Heere, Heilige Geest, Heer, dat u dat eruit neemt, Heer, wat wij nodig hebben. Dat we mogen zien, Heer, waar het om gaat. En dat als de Heer Jezus zegt dat het beter voor ons is, dat de Heilige Geest zal komen, Heer, dat we dat in onze levens mogen zien, dat dat waar is. Heer, het is echt mijn verlangen om meer en meer u te verheerlijken in mijn leven, in wat ik doe en wat ik niet doe. Heer, door de werking van de Heilige Geest heen. Zo, Heilige Geest, wilt u komen. En moet ik zo denken, Heer, dat als u zegt dat u Heilige Geest intrek in onze lichaam heeft genomen, Heer, dat ik hem niet wegstop in de meterkast. Of op zolder of in de kelder. Maar dat de Heilige Geest welkom is in alle ruimte van mijn lichaam, van mijn huis, van die woning. hier in de eetkamer, als we als gezin of met vrienden of met gasten samen zijn en de wat daar gesproken en daar gebeurt. Of op de studiekamer, als je alleen bent. In de slaapkamer. Heren, wilt u zo spreken vanmorgen? En wilt u zo met uw geest komen? En dat u tot uw doel kunt komen, Heer, met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.